Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Met onder meer Katrien Vuilsteken. En Katrien, jij wil ons warm maken voor een film die je bent gaan bekijken van Jia Zhangke. Nee, Zhangke moet ik zeggen.
Ja, inderdaad.
Ash, die man?
Ash is the purest white. Ja.
En wie is die man?
Wat zeg je?
En wie is die man?
Ah, Jia Zhangke is denk ik zonder meer de bekendste hedendaagse Chinese cineast die ondertussen aan zijn 19e film toe is.
Dat was dus weer een goede reden om u uit te nodigen, want daar weet ik nu helemaal niks van. Dankjewel, Katrien. Dat is voor zo meteen. Maar we zullen eerst een boom opzetten over een tentoonstelling die gisterenavond is geopend in Beaux-Arts. En die gaat over prenten in de eeuw van Bruegel. En dan zitten we natuurlijk in de volle 16e eeuw, toen Brussel zo'n fantastische stad was. Dat is toch wat men ons wil doen geloven op ook de tentoonstelling van Bernard van Orlé. Die opende dan weer vorige week. En aan mijn tafel zit Joris van Grieken, hoofd van het prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek. En ook Maarten Bassens, onderzoeker ook verbonden aan het prentenkabinet. En ook nog eens aan het doctoreren aan de Universiteit van Leuven. Dankjewel, heren, om hier te zijn. Wat een collectie hebben jullie in die Koninklijke Bibliotheek. Ik vraag me dat altijd af. Dat is toch veel te onbekend wat jullie allemaal in huis hebben. En wat fijn dat Beaux-Arts dat nu allemaal tentoonstelt.
Ja, dat is zo. We hebben een enorme collectie. Ik denk het prentenkabinet alleen is goed voor ongeveer 1 miljoen stuks werken op papier. En dat is heel uiteenlopend van meestertekeningen van Bruegel tot en met postkaarten. En ik durf bijna niet zeggen sigarenbandjes, maar zover gaat het. Het is een echte, heel erg uiteenlopende dingen.
En wat is dan de scope? Wie brengt dat allemaal bijeen en wie beslist wat moet worden bijgehouden?
We hebben een beetje een verzameltraditie. Het begint eigenlijk in de vroege 19e eeuw, kort na de stichting van België. En dan is men eigenlijk toch tot de vaststelling gekomen dat de gewesten die België uitmaakten historisch een grote belang hadden en dat die toch wel kunst en grafische kunst van hoog niveau hebben geproduceerd. En van toen af is men dat ook actief gaan verzamelen. En dan wilde men natuurlijk ook wel een beetje internationale referenties hebben. Dus ging men ook de grote internationale prentkunstenaars, zeg Albrecht Dürer bijvoorbeeld, prenten naar Raphaël en dergelijke meer, ook verzamelen. En dan zijn daar later nog eens de 19e en 20e eeuwse Belgische school bijgekomen. Hè. Dus denk maar aan Ensor bijvoorbeeld, denk maar aan Léon Spilliaert en dergelijke meer, tot en met Pierre Alechinsky. En zo gaat dat verder.
Ja. Hoe komt het eigenlijk, Joris, dat is een persoonlijk verhaal, dat jij bent gaan interesseren voor die prentkunst uit de 16e eeuw. En dezelfde vraag moet ik aan Maarten stellen. Want je kan je even goed met die schilderijen gaan bezighouden, maar jullie kozen voor de prenten. Maarten.
Ja, wel. Toeval. Het is eigenlijk een anekdotisch verhaal bij mij. Ik werkte voor een private Antwerpse verzamelaar, een kunstverzamelaar. En die had een schilderijtje met daarop een morenkop. Dus een 16e eeuw schilderij met een afbeelding van een zwarte man. En,
Zoals we die ook kennen van Rubens bijvoorbeeld. Die hangt in het museum hier in Brussel.
Ja, in KMSKB. Maar nadien ben ik dan eigenlijk terug beginnen studeren en heb ik kunstgeschiedenis nog bijgedaan. En dan moest ik op zoek gaan naar een thesisonderwerp. En ik dacht toen, ik ga werken over de moorbel. De oorbel die heel vaak gedragen wordt door de moren zelf.
En dat is een moorbel?
Ja, ik noem het een moorbel. Het is geen officiële naam, ik noem het wel een moorbel. Ja. Toen ben ik beginnen zoeken naar afbeeldingen, 16e eeuwse afbeeldingen van zwarte personen in de West-Europese kunst. En zo ben ik in het Metropolitan Museum uitgekomen bij een klein prentje, nog altijd toegeschreven aan Frans Krabbe van Espleghem, een kunstenaar die je kan zien op de tentoonstelling in Beaux-Arts. En dat prentje heeft mij zo gegrepen dat ik toen mijn thesis heb gemaakt over Frans Krabbe van Espleghem, bijgenaamd de meester met de krab. En ja, sindsdien ben ik vooral bezig met prentkunst. Dus eigenlijk via de schilderkunst ben ik in de prentkunst gerold. En ik vermoed van Joris dat iets soortgelijks is.
Joris, heeft dat bij jou ook met een oorbel te maken? Of hoe ging het?
Ik weet het zelf al niet meer hoe het is gegaan. Het heeft ook te maken met toch wel je professoren en mentoren die je pad kruisen. En ik ben op een gegeven moment met een thesisonderwerp afgekomen dat ook nogal ongebruikelijk was. En ik kon daar eigenlijk alleen maar terecht bij Jan van der Stok, die mijn mentor is. Het pad heeft eigenlijk gewezen naar de grafiek. Soms komt het ook zo'n beetje door toevalligheden. Maar ik had altijd wel een grote belangstelling voor grafiek. Ik heb ook trouwens kunstenmajora gedaan en dan ook echt met het etsen bezig geweest, de zuurbaden en dergelijke meer. Dus het was al wel een beetje...
Jij weet hoe dat moet, want de meeste mensen die weten dat eigenlijk niet meer goed. Hè? Dus,
voilà. Ja. Dat is ook wel, dat is wel, vind ik zelf wel een voordeel, dat ik het ooit zelf, de meeste technieken, niet alles, geen lithografie en zo, dat is, maar de meeste technieken heb ik ooit zelf wel gedaan. En dat geeft je wel zo'n beetje een gevoel van hoe iets technisch in elkaar zit en hoe een kunstenaar dat gemaakt heeft en hoe ver hij stond, technisch, nog bovenop het artistieke. En dat is wel een voordeel. Dat leert je ook wel gemakkelijker kijken als kenner dan als je oog te ontwikkelen en je gevoel daarvoor te ontwikkelen.
We zitten in het Bruegeljaar en dat heeft te maken met het feit dat de grote meester, grote Vlaamse meester, overleden is 450 jaar geleden. Het feestje is begonnen in Wenen met de fantastische Bruegel-tentoonstelling die door 440.000 mensen is bezocht. Ik ben even de tel kwijt, maar het was echt op de koppen lopen. Jullie hebben toen ook een en ander uitgeleend.
Ja. Ja, we hebben twee tekeningen uitgeleend. Twee heel verschillende bladen van Bruegel. Eén is een voortekening voor een prent. Een prent met een allegorie van de Justitia, dus een tekening die Bruegel echt heeft gemaakt met de bedoeling om ze in een gravure te laten omzetten. Dus waar hij heel erg in detail gaat. Het is ook een heel ingewikkelde compositie met letterlijk, denk, honderden figuren op. Van groot naar klein, met een tamelijk complexe, allegorische betekenis. Verschillende lagen, heel ingewikkeld. Het is een personificatie van de justitie en je ziet ook van alle soorten justitionele praktijken die daar rond plaatsvinden. Dus die niet meer echt van onze tijd zijn, in onze ogen zeer gruwelijk. Je ziet martelingen, folteringen liever, en waterboarden, zoals bijna op de voorgrond. Je ziet brandstapels, je ziet handen die worden afgehakt, galgen en dergelijke meer. En dan de andere tekening is een totaal ander blad, ook wel in pen en bruine inkt, maar heel vlot getekend, vlug getekend, met een hengelaar aan een stroom die onder een grote boom zit. En als je die tekening vaak aan mensen laat zien, dan hebben ze iets. Nee, dat is niet Bruegel. Voor ons is dat niet Bruegel. Dus Bruegel tekent... Mensen hebben een bepaald verwachtingspatroon bij Bruegel. En dat blad past daar niet in het populaire verwachtingspatroon dat mensen daarbij hebben.
Heeft natuurlijk te maken met het feit dat met Bruegel heel veel clichés zijn verbonden. Het heeft een beetje te maken ook met Karel van Mander. Het is hij die geweest, de man uit Tielt. Meulebeke ligt vlakbij Tielt, dat is ongeveer hetzelfde. die Bruegel Pier den Drol heeft genoemd, met alle gevolgen van dien. Maar de meeste mensen kennen van Bruegel natuurlijk de schilderijen. Maar de man is met prenten begonnen. Hoe kwam dat eigenlijk?
Goed, het kwam dat hij met prenten begonnen is. Omdat hij net die bepaalde mensen ontmoet heeft, denk ik, die hem hebben aangezet tot het prent maken. We zijn heel slecht ingelicht over de jeugd en de opvoeding van Pieter Bruegel. Maar we weten nu sinds kort, door het onderzoek van Jan van der Stok, die eerder vernoemd is, dat hij vermoedelijk de zoon was van Willem van Breda, of Adriaan van Breda, een schilder in Antwerpen. Dus vermoedelijk heeft Bruegel al een schildersopleiding gekregen, maar op een gegeven moment weten we dat hij naar Italië gaat, rond 1551, 1552, en hij komt in 1554 terug. Of hij dan al aan het schilderen was, weten we niet. We weten wel dat hij op zijn reis naar Italië, doorheen de Alpen, heeft hij veel geschetst, veel getekend. Hij komt terug. voordien of nadien, na die Italië-reis, komt hij Hieronymus Kok tegen en die draagt hem vermoedelijk op van, ja, ontwerp mij eens een serie van landschapsprenten. Ja. En op basis van die tekeningen die hij op zijn Italië-reis heeft gemaakt, gaat hij grote landschappen, de zogenaamde grote landschappenreeks, ja, gaat hij maken. Dus zo gaat hij met prenten beginnen. Dat zijn echt de eerste prenten, ja, die van hem bekend.
Maar je noemt daar zo iemand, Maarten. De naam van Hieronymus Kok is gevallen. Dat was zelf een graveur, dat was ook een ondernemer. Die had een hele winkel. En trouwens, op een print op de tentoonstelling in Beaux-Arts, ja, kunnen we dat winkeltje van hem zien. En dat heette In de Vier Winden of Au Quatre Vents, ja, in het Frans. Kan je even die figuur wat nader toelichten van Hieronymus Kok? Want heel veel heeft met hem te maken. Ook het feit dat Antwerpen zo'n draaischijf werd als het, ja, over printkunst ging.
Wel, Hieronymus Kok is volgens mij de belangrijkste figuur geweest die de belangrijkste impulsen heeft gegeven in de 16e eeuw om Antwerpen op de kaart te zetten als internationaal prentcentrum. En hij is zelf begonnen als schilder, maar hij is dan door contacten met onder andere kardinaal Granvelle, een van de heersers hier bij ons.
Mm-hmm, die was kanselier ook.
Ja, ja. Daardoor is hij eigenlijk gevraagd geweest, of Joris, je moet mij verbeteren als ik fout ben, hè. Is hij meer in de richting van prentondernemingen beginnen gaan. Ja. En Kok, die kon zelf ook etsen en dergelijke, had goede contacten, stond met iedereen op goede voet en heeft zo eigenlijk zijn prentenhandel, is die gestart in Antwerpen.
Mm-hmm. Ja, nee, dat klopt.
We weten het allemaal niet zo goed.
Nee, we weten het.
Dus het is vooral zo circumstantial evidence, maar hoe het allemaal precies gegaan is, weten we niet. We weten alleen, Hieronymus Kok was een jonge schilder en op een gegeven moment is die in staat, blijkbaar heel vroeg in zijn carrière, om een van de belangrijkste graveurs uit Italië te halen, Giorgio Ghisi, en die vijf heel grote prenten te laten maken op grote koperplaten, sommige zelfs van twee, met composities naar Raphaël onder meer.
De school van Athene bijvoorbeeld.
Van Athene, ja.
En die Ghisi, die Giorgio Ghisi, die werd door jou, Maarten, gisteren op de persvoorstelling in Beaux-Arts voorgesteld als een soort van Ronaldo. Ja. Die werd binnengehaald, met de steun trouwens van kardinaal Granvelle. Dus ze hebben daar bij wijze van spreken heel veel florijnen tegenaan gegooid, ja, om die man binnen te krijgen. Maar wat had dat voor effect? Het feit dat die prenten van Raphaël, die school van Athene, kon men natuurlijk niet zomaar gaan bekijken, want die hingen in het Vaticaan.
Ja. Dus een fresco, die verplaats je natuurlijk, ja, niet zomaar van Raphaël in het Vaticaan. En het feit dat, en je zal dat ook zien bij andere prenten die bij Hieronymus Kok worden uitgegeven, dat die eigenlijk die beeldtaal of die afbeeldingen, die composities, door die prenten uit te geven, door die in print uit te brengen, gaan die zich gemakkelijker laten verspreiden bij kunstenaars en bij liefhebbers. En daardoor ga je kunstenaars hebben die zich laten inspireren door die vreemde beeldtaal. Dus kunstenaars die helemaal niet in Italië geweest zijn, die kunnen toch, bijvoorbeeld door de grote landschappen van Breugel, maar ook door die weergave, die prentweergave van de fresco van Raphaël in het Vaticaan, gaan ze daar toch een idee van kunnen krijgen van hoe het daar gebeurde, ja, en zich zo laten inspireren. Weergave van figuren bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja.
Gaat zo.
Weet men iets over, ja, de omvang of het volume van die handel van Hieronymus Kok in Antwerpen? Hoeveel heeft die man uitgegeven? Want we weten natuurlijk dat dankzij de prenten, zeiden jullie zo net, is de invloed van de Italiaanse schilderkunst hier van een onwaarschijnlijk belang geweest. Maar ik vraag mij af, heb je een zicht op de distributie daarvan, op het aantal exemplaren? Want gisteren heb je ook een poging gedaan om de journalisten duidelijk te maken dat er verschil is tussen staten van een bepaalde print, tussen edities enzovoort.
Ja. Er is eigenlijk een verschil met hoe we vandaag naar kunstenaars kijken en hoe we naar 16e-eeuwse kunstenaars moeten kijken. Als een kunstenaar, een hedendaagse kunstenaar, vandaag een print uitbrengt, zoals Bormans of Tuymans, dan gaan ze dat altijd met een bepaalde oplage doen. Dus dan hebben ze meestal 100 afdrukken, die zijn dan genummerd. En dan heb je nog een paar artist's proofs, dus een paar proefdrukken, dat zijn er meestal 5 of zo. Dus dat is heel beperkt en dat toont een soort van exclusiviteit aan van dat soort prenten. In de tijd van Kok en Breugel ging het er toch iets anders aan toe. En dan denken we, maar dat zijn we ook weer niet 100% zeker, we moeten het altijd afleiden uit bepaalde overgeleverde bronnen, denken we dat dat toch een constant aanvullen was van de winkelvoorraad als een prent uitverkocht was, dat er dan eigenlijk nieuwe prenten werden bijgedrukt. Dus dat was er een voorraadje. Als je goed kijkt op de prent die in de tentoonstelling hangt met het zicht op de In de Vier Winden, winkel van, prentwinkel van Hieronymus Kok, dan zie je, als je heel goed kijkt, Volksken Dirks, de vrouw van Kok, achter de toog staan.
Zij deed de kassa bij wijze van spreken.
Ja. En achter haar heb je allemaal planken en daar ligt van alles op. En toen Volksken Dirks gestorven is, dus de weduwe van Kok, toen zij gestorven is in 1600, hebben we een boedelinventaris. Is er een boedelinventaris opgemaakt en die is overgeleverd aan ons. En dan zie je bijvoorbeeld van, ja, die bepaalde afdruk hebben we, of van die bepaalde print hebben we 20 afdrukken liggen. Van die print hebben we 25 afdrukken. En dat zou wel een idee kunnen geven van, dit is, ja, het soort edities wat dat er gebeurt, een constant aanvullen, maar niet genummerd of zo.
Was Kok de enige in Antwerpen of was er concurrentie op dat vlak?
Kok was de grootste, maar er is wel op een gegeven moment concurrentie opgetreden. Er waren ook wel kleinere uitgevers en zo. Als je kijkt, gewoon al met betrekking tot Breugel, het is niet gemakkelijk om over te praten, het merendeel van de prenten van Breugel is uitgegeven door Hieronymus Kok. Sowieso. Dat is vermoedelijk, ja, dat is een van de monopolie-uitgevers van Breugel. Maar dan heb je nog een paar andere prenten. Eén prent is bijvoorbeeld uitgegeven door Bartholomeus de Mompere. En is dat een concurrent van Kok? Niet 100%, want het was van een veel kleiner kaliber, of het was een ondernemer van een veel kleiner kaliber, denken we, op basis van de overgeleverde bronnen. Maar die werkten soms ook samen en dergelijke. Dus er is een concurrentie, maar die mensen kenden elkaar, die werkten soms samen. Dus Kok was helemaal niet de enige, ja. Er waren er nog andere.
Joris, heb je een verklaring waarom Antwerpen zo belangrijk was als het over prentkunst ging? Want in Brussel, ja, werden wandtapijten gefabriceerd. Dat zien we dan weer op een prachtige manier geïllustreerd op de Bernard van Orlée tentoonstelling in Beaux-Arts. Maar Antwerpen, dat was echt het centrum van de prentkunst. Hoe komt dat?
Dat komt eigenlijk op gang pas in de jaren 1520. Want daarvoor was Antwerpen, betekende dat niet veel op gebied van grafiek. Dus de grote grafische centra zaten in Zuid-Duitsland, in Noord-Italië, Rome en zo ook op dat moment al. Dus de Antwerpse, want dat tonen we ook in de tentoonstelling, dus de Antwerpse productie was vrij bescheiden. En dan komt dat eigenlijk, ja, heel stilletjes aan op gang. En dat heeft natuurlijk ook te maken met die opgang, die is dan al een tijd aan de gang, van Antwerpen als een groot handelscentrum. En Antwerpen is ook een stad die van overal, van heinde en verre, ja, talent aantrekt. Maar ook een stad die makkelijk te bereiken is, die eigenlijk een beetje centraal ligt in een soort van netwerk van steden in die toch dicht bevolkte Nederlanden, die dan nog een geheel zijn. Dus we zien ook bijvoorbeeld dat er in Antwerpen, ook weer via Hieronymus Kok of Philip Schalle of weer die andere uitgevers, dat daar ook prenten worden gemaakt en op de markt gebracht van kunstenaars, bijvoorbeeld die in Luik werken, zoals Lambert Lombard, dat is zo'n soort figuur van de Luikse renaissance, die eigenlijk zijn ontwerpen naar Antwerpen gaat sturen. En Hieronymus Kok gaat daar dan een graveur op zetten, laat graveren. En zo gaan die de wereld in, hè, via Antwerpen. Hetzelfde gebeurt met Haarlem bijvoorbeeld in Holland, hè, waar dus Maarten van Heemskerk werkt, waar ook initieel Philip Schalle werkt, een zeer getalenteerde graveur. En die maken die prenten daar, maar eigenlijk in opdracht van Kok of gecoördineerd door Hieronymus Kok. Dus eigenlijk kunnen we wel zeggen dat Hieronymus Kok wel de figuur is die echt die stap zet naar de soort van massale productie, waarbij ook een heel strikte taakverdeling ontstaat. Hè. Dus, maar Antwerpen kan dat natuurlijk als centrum enorm goed aan, omdat er zoveel soorten talent overal aanwezig zijn.
Welke taakverdeling is dat? Dus je hebt de kunstenaar en die levert de prent. Van wie is vervolgens die
het
print?
Ontwerp, hè? Dus, dus we weten ongeveer...
Het ontwerp voor de print.
Dus in de inventarissen, boedelinventarissen van de printuitgevers vinden we nooit tekeningen. Dus die tekeningen bleven daar niet. Hè? Dus die tekeningen werden gemaakt in opdracht van een kunstenaar, of soms op eigen initiatief van een kunstenaar, menen we ook. Dus we weten dat niet heel goed. Die werden dan via de uitgever waarschijnlijk, ook ter goedkeuring en zo, naar de graveur gestuurd. Die moest die dan graveren, kopiëren, in een koperplaat. Die koperplaat bleef heel duidelijk het eigendom van de uitgever. Dus die ging ook altijd terug naar de uitgever. En die werd dan tijdelijk wel eens naar de drukker gebracht. Een drukker die ook weer al een aparte vakman was, die een onafhankelijk atelier leidde, die in opdracht per stuk of per 25 stuks, et cetera, werkte. En dan ging die plaat weer terug naar de uitgever en dergelijke. Die tekening ging wellicht altijd terug naar de kunstenaar. Die bleef een beetje het kapitaal van de kunstenaar. De kunstenaar bleef die bij zich houden, omdat dat het origineel was, hè. Het principaal, zeggen ze bij schilderijen dan meer. En dus de eerste en de enige versie. Maar zo bestond er eigenlijk een heel strikte taakverdeling tussen kunstenaar, ontwerper, graveur, drukker en dan de coördinerende rol van de uitgever.
Die Hieronymus Kok, dat moet ook een soort van manager geweest zijn van kunstenaars. Het was hij bijvoorbeeld die op het idee kwam dat Breugel een soort tweede Bos zou worden. En dan ook tekeningen gingen maken, of ging maken die in de stijl van Bos waren. Is dat helemaal zijn verantwoordelijkheid? Omdat hij wist van, die kan ik hier heel vlot verkopen, Maarten, wat denk je?
Hij zal ingespeeld hebben op een vraag die op de markt was, sowieso. Dus Bos is al gestorven wanneer dat Breugel geboren wordt.
Maar die invloed bleef gigantisch.
En die
van
invloed
Bos, ja.
Bleef gigantisch. En daar zijn verschillende, dat is een hele school, zo noemen we dat, een hele school van kunstenaars die gaat werken in die traditie van Hieronymus Bos. En dat gebeurt met schilderkunst, maar dat zal ook gebeuren met prentkunst. En ik vermoed dat Hieronymus Kok niet de initiator is daarvan, maar hij is wel sowieso iemand die daar een graantje wil meepikken en er handig op inspeelt.
Ja, ik denk ook wel dat hij, dat Kok had een oog voor talent. Dus hij was een soort van talentscout ook, denk ik, in die tijd. Een soort van... Ja, een soort van... ik denk dat je ze kunt vergelijken met zo curatoren vandaag, van hedendaagse kunst, hè, die carrières maken of ook kraken. dat weet ik nu niet. Maar hij had ook een heel duidelijk, zeer sterk commercieel inzicht. Dat blijkt uit heel veel, heel veel dingen die we eigenlijk uit zijn... stocklist, zoals we mogen zeggen, uit zijn fonds eigenlijk naar voren komen. Hij had duidelijk een soort van neus voor waar op dat moment eigenlijk op de markt een niche was die hij nog kon invullen. Mm-hmm. Of zelfs een heel nieuw gebied dat hij kon aanboren. Hij is ook bijvoorbeeld de eerste die dan... die inderdaad op grote schaal die printen begint te maken met composities in de stijl van Hieronymus Bos. En die dan vervolgens ook Breugel echt ook in die stijl laat werken. En Breugel ook echt gaat naar voren brengen als een tweede Hieronymus Bos. Ja. Dus eigenlijk een soort heel nieuw renaissance idee natuurlijk. Dus niet alleen de imitatio, maar ook de emulatio. Dus Breugel weet echt ook zijn voorbeeld, Hieronymus Bos, echt te overtreffen. Hij weet zich die stijl helemaal eigen te maken.
Het imiteren en dan het overtreffen. Voilà. Ja. Laten we eens inzoomen op een aantal tekeningen, want zoveel zijn er nu niet van Breugel. Ja. Maar er is een fantastische tekening van een neushoorn van Albrecht Dürer.
Een prent.
Een prent, ja. Ja. Zie je, ik zit een beetje in de...
Het is geen probleem.
Ja. Ik ben een beetje in de war door al dat jargon rond prenten en tekeningen en gravures en etsen en zovoort. Maar die neushoorn is een fantastisch verhaal, want Dürer heeft die neushoorn nooit gezien. Nee. Maarten, jij kent het verhaal van die neushoorn. Het beest ziet er, om heel eerlijk te zijn, Pompidou-luisteraar, een beetje bizar uit.
Ja, wel. Dus het is eigenlijk een... Dürer zat in Nuremberg in 1515, maar het verhaal van de neushoorn speelt zich eigenlijk niet af in 1515 in Nuremberg, maar in Lissabon, in de schaduw van de Torre de Belém. En op dat moment heb je in India nederzettingen van de Portugezen. En daar hebben ze een onderkoning. En die onderkoning krijgt van een van de plaatselijke vorsten in India een Indische panzerneushoorn cadeau. Die neushoorn wordt overgebracht naar Lissabon en geschonken aan de koning, de toenmalige koning, de toenmalige Portugese koning. Die blijft daar even, maar ja, het is een heel speciale gebeurtenis, want dat beest is daar. Mensen hebben dat al in eeuwen niet meer gezien. Dat is de eerste keer dat ze zo'n neushoorn te zien krijgen. En dat nieuws verspreidt zich doorheen Europa als een lopend vuurtje. Met brieven die gestuurd worden met beschrijvingen in. Er worden schetsen gemaakt en opgestuurd naar andere personen.
Bijvoorbeeld naar Dürer.
Onder andere naar Dürer. Ja, en ja. Dürer gaat op basis van enkele brieven en enkele schetsen, gaat hij zelf een voorstelling maken van die neushoorn. En ja, dat... Die print heeft zoveel succes, die wordt nog heel lang afgedrukt, tot in de 18e eeuw, heeft zoveel succes, dat die als waarachtig aanzien wordt. Maar uiteindelijk is het geen waarachtige weergave en Dürer heeft het beest nooit gezien.
Ja. Katrien Vuilsteken, die mee zit te luisteren, jij kent die tekening ook?
Ja, absoluut. Maar ik wou nog even toevoegen wat er met de neushoorn gebeurd is.
Ja, een drama.
Niet onbelangrijk.
Een drama.
Ja, absoluut. Hè. Dus uiteindelijk schenkt de Portugese koning die aan de paus. En precies op dat hele kleine stukje vergaat het schip. Terwijl
de Codazur
op het dek is vastgeketend. Ja. En hop, gedaan.
Maar nog niet gedaan, Maarten, want het krijgt een staart. Ja. Uiteindelijk krijgt paus zijn neushoorn,
maar
een opgezette versie.
Ja, het kadaver spoelt aan de Côte d'Azur ergens. Het kadaver wordt terug overgebracht naar Lissabon. Daar wordt de huid eraf gestroopt, wordt het beest opgezet en als schamele troost krijgt de paus een opgezette neushoorn. Dus dat is eigenlijk het einde van het verhaal.
En zo zit het vol natuurlijk. Hè. Een naam die we ook moeten vermelden en die natuurlijk veel met Breugel heeft te maken, dat is Pieter Koeken van Aalst. Pieter Koeken van Aalst is op een bepaald moment is naar de Sultan mogen reizen. Het leek op een soort van handelsmissie met een hele hoop mensen die... Ja, Suleiman de Grote was het, denk ik, wilde overtuigen om ook in Brussel wandtapijten te maken. Dat is helemaal mislukt. Maar Pieter Koeken van Aalst heeft daar ook tekeningen zitten maken. En een van die tekeningen is echt prachtig. Het gaat eigenlijk over de zeden en de gewoontes, les mœurs, les façons de Turcs. Met ook nog eens tekst eronder... het spreekt echt heel erg tot de verbeelding. Maar het is ook een gigantisch ding. Hoe lang is dat niet?
Die is 2,80 meter, dacht ik. Hè? Ja. 2,80 meter ongeveer. We hebben nog een ander langer stuk van 7 meter op de tentoonstelling.
Maar dat is een stamboom dan
weer.
Dat is
een stamboom, ja.
Maar vertel eerst eens over Pieter Koeken van Aalst. Want dat was nu niet zo normaal om zomaar bij de Sultan op bezoek te gaan.
Wel, Pieter Koeken van Aalst is eigenlijk de schoonvader van Pieter Breugel, de oude. Pieter Breugel zal opeens trouwen met zijn dochter, Maaike Koeken. Vandaar dus Pieter Koeken van Aalst, de schoonvader van Breugel. Dus ze gingen naar de Turkse sultan, of de Ottomaanse sultan op dat moment, om hem wandtapijten aan te bieden. Maar uiteindelijk heeft de sultan daar helemaal geen interesse in getoond en is die onderhandeling is eigenlijk fout gelopen. Maar Pieter Koeken heeft inspiratie gehaald uit zijn reis daar, heeft ter plaatse geschetst, is terug thuisgekomen en heeft dan de beeldtaal die hij daar gezien heeft, net zoals ik daarnet vertelde, over Breugel die heeft zitten schetsen in de Alpen, Koeken heeft zitten schetsen in Constantinopel, is thuisgekomen, heeft dan die afbeeldingen of die schetsjes die hij gemaakt heeft ter plaatse, heeft hij dan herwerkt in zijn atelier. Hij is dan uiteindelijk gestorven, maar zijn vrouw, Maiken Verhulst, heeft ervoor gezorgd dat die afbeeldingen toch uitgesneden zijn geweest in houtblokken, dus als houtsneden.
Wat zouden al die mannen zonder die onwaarschijnlijke vrouwen zijn geweest, vraag ik mij soms af.
Een zeer goed verhaal. Het meest fascinerende vind ik bijvoorbeeld, we hebben het constant over Hieronymus Kok. Maar dus Breugel sterft in 1569, Hieronymus Kok sterft in 1570. En dan zal zijn vrouw nog, Volksken Dirk, zal nog tot 1600, tot aan haar dood, zal zij de winkel in de Vier Winden uitbaten. Zij huwt nog wel nadien, maar zij blijft toch eigenlijk zaakvoerster van die winkel.
Ja, die man speelt geen enkele rol.
Die man speelt echt
die man speelt geen enkele rol.
Ja. Maar heel mooi en ook indrukwekkend. En ik moet jullie ook feliciteren met de hele presentatie van de tentoonstelling.
Die is, beter dankzij de architecten.
Ja, daar hebben jullie nu niet zoveel mee te maken. Daar komen architecten aan te pas. Trouwens, over architectuur gesproken. Pieter Koeken van Aalst mogen we ook niet vergeten als diegene die ook een heel grote interesse had voor architectuurtractaten. Er kwamen heel veel van die boeken uit. Bijvoorbeeld boeken over zuilen, boeken over bepaalde architecturale details. En dat zie je ook mooi op de tentoonstelling. Dus eigenlijk heel die oudheid kwam naar hier via die prenten die werden uitgegeven.
Ja, de teksten werden dus dan bijgeïllustreerd. En iemand als Pieter Koeken van Aalst, die zal een vertaling maken op een gegeven moment, een vertaling laten uitgeven van architecturale traktaten van Sebastiano Serlio bijvoorbeeld. En daar werden ook afbeeldingen bij gemaakt van bijvoorbeeld...
Ja, klopt.
Ik zie je soms kijken.
Dat is dan allemaal nog vrij theoretisch, hè, want die traktaten zijn nog veel tekstgericht en die illustraties die daarbij staan zijn tamelijk abstract. En de kunstenaars hier of de architecten willen ook vaak iets dat meer concreet is en dat meer aangepast is ook aan de lokale bouwpraktijk. Want uiteindelijk in Italië bouwen is iets helemaal anders dan hier in het noorden bouwen. En dan heb je ook figuren als Hans Vredeman de Vries bijvoorbeeld, die ook een kunstenaar is die uit Friesland komt. Zijn naam zegt het al, maar die in Mechelen werkt, die ook in Antwerpen werkt. Die een goede bekende, zo niet een vriend van Breugel ook moet zijn geweest. En die dan eigenlijk honderden tekeningen maakt om in print te worden gebracht met alle mogelijke variaties op de kolommen, met alle mogelijke voorbeelden van hoe je dat allemaal in de praktijk kan brengen. Ook een praktijk die aangepast is aan ons weer. Hè? Dus want zo'n open loggia of zo, dat werkt hier allemaal niet zo. Dus ook aan de manier van bouwen met die eerder smalle gevels, met trapgevels uitgewerkt, met ornament, dat dan toch wel renaissance is, maar dat we Vredeman de Vries-stijl is gaan noemen. En het zijn eigenlijk die prenten, die vaak initieel ook door Kok zijn uitgegeven, maar ook door weer zijn navolgers, een enorme invloed zullen hebben. Eigenlijk in heel Noord-Europa, dus als je in Engeland gaat, je bezoekt die kastelen van de National Trust, die uit die periode, late 16e, vroege 17e eeuw dateren, dan kan je daar echt letterlijk de stukken en brokken uithalen, die dus letterlijk gekopieerd zijn uit die prenten van Vredeman de Vries. En hetzelfde gebeurt in Duitsland of in Polen of elders in Zweden, Noorwegen, overal in Noord-Europa, gaan die een enorme invloed hebben en heel erg lang. Dus op gebied van invloed is dat, denk ik, zijn dat misschien zelfs de belangrijkste prenten die er gepubliceerd zijn in Antwerpen en die ook het meeste succes gaan hebben. En voilà.
Ja, zometeen praten we verder.
Thank you.
Murray Kooning Jr. was dat met de Muskrat Ramble. Katrien Vuilsteken. Ja, tot mijn grote schade en schande moet ik bekennen dat ik niet vertrouwd ben met het oeuvre van Jia Zhangke. Dat is een Chinese cineast. Hij is toe aan zijn 19e film. Dat zijn dus 19 films die ik niet heb gezien van de man. Maar daarom nodigen wij jou uit natuurlijk, want jij volgt dat heel goed. Jij kent daar van alles van. Welke belangrijke films heeft hij gemaakt?
Hij is doorgebroken bij ons, hè, want die 19 films, laat ons wel wezen, die zijn niet alle 19 in Europa getoond. Mm. Er zijn ook een aantal documentaires.
Dank
tussen.
Je voor de genade.
Ja. hij is doorgebroken met The World, een film over zo'n themapark. En met name over het personeel van dat themapark. Dat was in 2004. 2 jaar later heeft hij de Gouden Leeuw gewonnen in Venetië met Still Life, over het stadje dat eigenlijk onder water is verdwenen door de aanleg van de Driekloverdam. En in 2013 zagen we van hem A Touch of Sin, over een loner eigenlijk, een man die op zijn eentje een heel corrupte zakenmagnaat achterna gaat en die op wraak zint.
Ja, wat is zijn focus?
Wel, Jia Zhangke die komt in tegenstelling tot een heel aantal anderen niet uit Peking, maar uit Shanxi, de noordelijke steenkoolprovincie, met heel veel vervuiling, met ook redelijk wat armoede. En we zien eigenlijk in bijna al zijn films zien we Shanxi opduiken, ook nu in zijn nieuwste film Ashes the Purest White. Tegelijk wat heel erg opvalt is dat hij een chroniqueur is van het hedendaagse China, met een grote nadruk en focus op de gewone mens. En dat ligt heel dicht bij hem, want hij komt ook uit een klein stadje in Shanxi, is natuurlijk in Peking naar de filmschool gegaan. Maar je voelt heel duidelijk dat zijn hart bij die gewone mensen ligt.
Mm-hmm. En hoe gaat hij dan om met de Chinese censuur? Want ik kan mij inbeelden dat dat daar niet altijd makkelijk is. Als je die gewone mens met al zijn problemen ook met de overheid in beeld brengt.
Het punt is, zoals zoveel in China natuurlijk, hij probeert heel sterk af te tasten wat de grenzen zijn van het toegelatene. Aan de ene kant is belangrijk op te merken dat hij nooit heel openlijk de politieke kaart trekt. Hij toont dingen, hij stelt niet. Anderzijds hebben we in het verleden ook al herhaaldelijk gezien dat als het nodig is, dat hij ook bereid is om te plooien. Bijvoorbeeld toen op het filmfestival van Adelaide een biopic werd getoond over Rebia Kadir. Dat is de politieke leider van de Oeigoeren, waarvan we in de voorbije maanden namen dat ze nu in concentratiekampen of in heropvoedingskampen worden gestopt. Wel, toen een biopic over haar leven werd getoond in Adelaide, wat dus een absolute persona non grata is, ja, toen heeft Jia Zhangke beslist om zijn film terug te trekken. En dat zal hij zeker niet op eigen initiatief hebben gedaan, maar onder druk van de Chinese overheid. Dus als het moet, dan plooit hij wel, maar dat zien we in elk geval niet in de films die hij maakt.
Ja, waarover gaat deze film?
Wel, je kan Ashes the Purest White eigenlijk op verschillende niveaus bekijken. Je zou kunnen zeggen, het is een iets wat vreemd liefdesverhaal tussen Kuo Bin, een lokale kleine gangster, zullen we maar zeggen, die met allerlei loesje praktijken die eigenlijk bezig is, die ook deel uitmaakt van een soort broederschap, een triad. Hè. En aan de andere kant Chao, gespeeld door Jia Zhangke's eigen vrouw, die overigens in alle films sinds 2000 heeft meegespeeld. Dus die altijd de vrouwelijke hoofdrol voor haar rol neemt. En die liefdesgeschiedenis, die wordt heel sterk op de proef gesteld. In die zin, er gaat iets mis, er komt een ongeluk van. En uiteindelijk besluit Chao om voor haar geliefde de gevangenis in te gaan. En de vraag is nog maar in hoeverre hij dat ontzettend grote offer van haar zal honoreren. Dat zal ik niet verklappen, dat moeten mensen maar zien in de film. Op een ander niveau is het een film eigenlijk over een ondergrondstuk China, want natuurlijk die triad, en wat dat betreft heeft hij heel goed gekeken naar de Hongkongers, King Hu bijvoorbeeld, die heel veel triad films hebben gemaakt die doorgaans gaan over de triads in de jaren 20 en 30. Vaak in Shanghai bijvoorbeeld, maar Hongkong heeft daar een heel genre rond. En daar is Jia Jiangke zelf ook behoorlijk gek op, dat zegt hij ook. En ja, het genre triad is natuurlijk altijd iets wat illegaal is, iets wat niet mag gezien worden. Want deze film speelt zich af tussen 2001 en 2017. En ja, toont criminele activiteiten, maar ja, maakt zich helemaal niet schuldig aan echte politieke statements. Toch is het een heel, heel krachtige, heel interessante film, omdat hij zo minutieus is in de details. Het is een film vol weemoed eigenlijk naar een stuk China dat we nu verliezen in al het glas en beton wat we zien. En zijn aandacht voor details, dat zie je eigenlijk in heel veel dingen. In de thermoskannen bijvoorbeeld, die gebruikt worden in de gevangenis, die zie je nu nooit meer. Die dateren eigenlijk uit de jaren 80 en 90. En zelf zegt hij dat hij zo gek is op die details, dat hij, als hij een film wil maken, altijd gaat kijken naar wat hij zelf heeft gefilmd in die hele periode. Want het is een man die altijd de neiging heeft om filmpjes te maken. En dus had hij hiervoor ook vele, vele uren van zijn eigen gewoon docu-filmwerk nagekeken. En heeft hij dan bijvoorbeeld discussies met zijn ploeg over het feit of die man in 2001 nu al dan niet zou geverfd haar kunnen hebben gehad. Verfde mensen in 2001 hun haar of niet? En dan kijkt hij na in zijn filmpjes of hij het ziet. Ja. En
het is wel grappig om die vraag te stellen terwijl hier twee mensen aan tafel zitten die met de 16e eeuw bezig zijn.
Ja, absoluut, absoluut. En hij gebruikt dat filmmateriaal van vroeger ook in de techniek. In de zin van, uiteraard werden vroeger heel andere camera's gebruikt en hij zelf gebruikte in totaal wel 6 verschillende camera's, waaronder heel kleine, heel onprofessionele camera's. En dat heeft hij ook gedaan voor een stukje van Ashes the Purest White. En dat heeft voor een opstootje gezorgd. In die zin, daar waren heel veel extra's ingehuurd. En hij was met dat kleine cameraatje aan het filmen. En
die namen hem niet als serieus.
Nee, die kwamen in opstand. Zeiden, ja, wat voor filmmaker ben je eigenlijk? Bedoel, een echte crew, die werkt nooit met zoiets. Dus ja, en sowieso heeft hij ook een heel eigen kijk op de hele kadrage. En hij weet het zo te brengen dat er altijd een ongelooflijke weemoed in die film zit. Denk ik, spreekt toch veel mensen aan.
Ja, hij kwam ook aan bod op Twitter, maar in China heet dat Weibo.
Ja, inderdaad.
En dat was niet zo positief voor hem.
Nee. Wel, ik denk dat het uiteindelijk positief is uitgedraaid, maar inderdaad, hij werd heel erg gehekeld door de hoofdredacteur van de Global Times, dat is zo'n partijblad, en die vond dat er toch zo'n negatieve energie zat in de film. En dat heeft alles te maken natuurlijk met het feit, ja, dit zijn geen heldhaftige personages, dit is de onderkant van de maatschappij. Nu, hij heeft die man, vind ik, zeer goed van repliek gediend. Hij zei, ik heb mij zoals altijd gebaseerd op feiten om de waarheid te achterhalen. En daarmee verwijst hij natuurlijk naar een van de credo's van Deng Xiaoping, de partijleider die de hervormingen heeft gelanceerd in 1979. En dat is iets waar die meneer Hu natuurlijk helemaal niets meer tegen in kan brengen.
Als je de grote leider gaat citeren, inderdaad, dan zwijgen ze wel even. Dankjewel, Katrien. Straks is het ook weer Anima Festival. Ik weet dat jij een heel trouwe bezoeker bent van dat festival.
Ja.
Wat pik je eruit voor ons?
Wel, het start vrijdag en duurt 10 dagen. En
feest, hè?
Absoluut. En het is bovendien niet alleen een Brussels festival. Je kan even goed in Antwerpen, Genk, Gent, Namen, in het hele land eigenlijk terecht. Het hangt ervan af met wie je gaat natuurlijk, want er is voor elk wat wils. In die zin, er zijn een heleboel films voor kinderen, hè, want bij animatiefilm denken velen aan kinderen. Maar er zijn evengoed veel films voor volwassenen. Denk maar aan films over de verfilming van een boek van Jerzy Kapuscinski, Another Day of Life. Dus het hoeft niet grappig of luchtig te zijn. Hè. Evengoed een film Funan over de Rode Khmer in Cambodja. Ook films over Leopold I, bijvoorbeeld. En ook een hele grote selectie van Belgische shorts. Het gastland dit jaar is Frankrijk, dat uiteraard een heel grote producent ook is. En last but not least, in Cinematek is er een retrospectieve met al het werk van Isao Takahata. Takahata van de Ghibli Studios. Daar wordt de man is vorig jaar overleden en daar worden al zijn films opnieuw getoond. En dat is absoluut fantastisch.
Ja. Ik had ooit de eer om dat te mogen bezoeken, die Ghibli Studios. En ik heb mijn ogen uitgekeken, dat was in Tokio. Dankjewel, Katrien Vuilsteke. Ik ga nog even naar Maarten Bassens en Joris van Grieken. Ja, dit is nu voor jullie heel fijn natuurlijk. Hè. Zo'n prachtige tentoonstelling met prenten uit de tijd of de eeuw van Bruegel, de 16e eeuw, in Beaux-Arts. We kunnen daartoe tot in juni zelfs. Maar in oktober pakken jullie uit met het echte feestje. Je hebt nog een minuut om je handel te verkopen. Joris.
Ja, wij...
Dan gaan jullie uitpakken met de echte Bruegels.
Wij zijn de trotse bezitter van een volledige collectie prenten van Bruegel. Dat wil zeggen dat dat prenten zijn die Bruegel allemaal tijdens zijn leven heeft ontworpen. We hebben ook twee voortekeningen voor prenten, die dus Bruegel eigenhandig met pen en inkt heeft getekend. En we hebben ook van die prenten vaak niet één, maar meerdere afdrukken in verschillende staten edities. En we kunnen dus het verhaal heel mooi vertellen van wat die prentkunst was voor Bruegel. Want als je natuurlijk de prentkunst uit het oeuvre van Bruegel uitlaat, dan heb je eigenlijk maar... Dan mis je eigenlijk een derde. Dat zijn de speciale, zeer bekende composities, zoals De Grote Vissen Eten de Kleine. Dat is bijna een icoon. Die bestaat alleen in print. Die is gedesigned echt als door Bruegel als een print. En dat gaan we allemaal laten zien. En we willen ook de bezoeker echt meenemen, onderdompelen in printindustrie van het midden van de 16e eeuw.
Hoe je dat maakt.
Hoe ging Bruegel tekenen? Hè? Dus hij maakte zelf zijn inkt bijvoorbeeld. Hè? Dus hij gebruikte uiteraard verschillende veren.
Ja, want mensen denken nu, we zien alleen maar zwart en wit op een tentoonstelling in Beaux-Arts. Maar dat is niet zo. Er komen eigenlijk heel veel kleuren aan bod in die prenten. En sommige zijn zelfs helemaal ingekleurd, Maarten.
Ja. Het is niet altijd zo. Het merendeel van de prent werd wel verkocht zwart-wit. Maar dan heb je ook prenten die ingekleurd geweest zijn om voor een meer exquis publiek, om iets duurder verkocht te worden. Soms zelfs met goud ingekleurd en dergelijke.
Ja. In ieder geval, mijn felicitaties met zo'n mooie tentoonstelling. Beste mensen, ga dat gaan bekijken. En boek dan meteen ook een ticket voor Bernard van Orlé. Dan zit je helemaal in dat Brussel van de 16e eeuw. En Pompidou zit morgen trouwens live in Beaux-Arts. En dan ga ik ook praten met de curatoren van Bernard van Orlé. Een tentoonstelling die je niet mag missen. Ik heb daar wandtapijten gezien. Ze komen uit het depot van het Louvre. Het is ongelooflijk. Ook om een zicht te krijgen op Brussel van toen. Het is lekker bekken. Ja. Dankjewel Maarten en ook Joris en Katrien Vuilsteke. Tot heel binnenkort. Ik wens jou een fantastisch Anima-festival toe. Kom
Zeker.
Terug met heel veel fijne films. En wat mij betreft dus tot morgen voor Pompidou vanuit Beaux-Arts. Bye bye.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.